Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie. Geschreven door paus Franciscus en gepubliceerd op 24 november 2013. Ondertussen waren we aanbeland bij het derde hoofdstuk en dat draagt de titel De verkondiging van het evangelie. In een eerste punt, heel het volk van God verkondigt het evangelie, behandelt de paus enkele onderdelen. We zijn aangekomen, na het behandelen van de eerste vier delen, bij het vijfde deel. Van persoon tot persoon. Nu dat de kerk een diepe missionaire vernieuwing wil beleven, is er een vorm van prediking die ons allen als dagelijkse verplichting toekomt. Het gaat erom het evangelie te brengen aan de mensen met wie iedereen te maken heeft, zowel aan hen die het meest dichtbij zijn als aan onbekenden. Het is de informele verkondiging, die kan worden verwezenlijkt gedurende een gesprek, en ook die welke een missionaris realiseert wanneer hij een huis bezoekt. Discipel zijn betekent voortdurend bereid zijn aan anderen de liefde van Christus te brengen. En dit gebeurt spontaan, op iedere plaats, op weg, op het plein, op het werk, op straat. In deze steeds respectvolle en vriendelijke verkondiging bestaat het eerste moment in een persoonlijke dialoog, waarbij de andere persoon zich uitdrukt en zijn vreugde, zijn verwachtingen, zijn hoop, zijn zorgen voor zijn dierbaren en zoveel dingen die zijn hart vervullen, deelt. Enkel na dit gesprek is het mogelijk het woord ter sprake te brengen, hetzij in de vorm van een lezen van enkele passages uit de schrift of verhalenderwijs, maar altijd herinnerend aan de fundamentele boodschap, de persoonlijke liefde van God, die mens is geworden, zichzelf heeft gegeven voor ons en levend zijn heil en vriendschap aanbiedt. Het is de boodschap die men deelt met een nederige en getuigende houding van iemand die steeds weet te leren, met het bewustzijn dat de boodschap zo rijk en diep is dat zij ons altijd overstijgt. Soms wordt zij op een directere manier uitgedrukt, dan weer door middel van een persoonlijke getuigenis, een verhaal, een gebaar of de vorm die de Heilige Geest zelf kan opwekken in een concrete omstandigheid. Wanneer het verstandig lijkt en de omstandigheden zijn aanwezig, is het goed om deze broederlijke en missionaire ontmoeting af te sluiten met een kort gebed, dat aansluit bij de zorgen die de persoon heeft getoond. Zo zal hij duidelijker ervaren dat er naar hem is geluisterd en dat hij is begrepen. dat zijn situatie in Gods handen is gelegd en hij zal erkennen dat het woord van God werkelijk tot zijn bestaan spreekt. Men moet niet denken dat de evangelische boodschap altijd met bepaalde vastgestelde formules moet worden doorgegeven, of met precieze woorden die een absoluut onveranderlijke inhoud tot uitdrukking brengen. Zij wordt in zo verschillende vormen doorgegeven dat het onmogelijk zou zijn ze te beschrijven of te catalogiseren. En hierbij is het volk van God met zijn talloze gebaren en tekenen een collectief subject. Wanneer het evangelie in een cultuur gestalte heeft aangenomen, communiceert men dientengevolge niet enkel door de boodschap van persoon tot persoon. Dit moet ons eraan doen denken dat in de landen waar het christendom een minderheid is, de particuliere kerken, behalve dat zij iedere gedoopte aanmoedigen het evangelie te verkondigen, actief minstens initiële vormen van inculturatie moeten bevorderen. Waar men uiteindelijk naar moet streven, is dat de prediking van het evangelie, uitgedrukt in categorieën die eigen zijn aan de cultuur waarin het wordt verkondigd, een nieuwe synthese met die cultuur tot stand brengt. Hoewel deze processen altijd langzaam verlopen, verlamt ons soms de angst te zeer. En wanneer we twijfel en angst iedere moed laten verstikken, dan kan het gebeuren dat wij in plaats van creatief te zijn in onze gemakzucht blijven steken, zonder enige vordering te bewerkstelligen. En in dat geval zullen wij met onze medewerking niet deelnemen aan historische processen, maar eenvoudigweg toeschouwers zijn van een onvruchtbare stilstand van de kerk. Onderdeel 6. Charisma's ten dienste van de evangeliserende gemeenschap. De Heilige Geest verrijkt heel de kerk die evangeliseert, ook met verschillende charisma's. Het zijn gaven om de kerk te vernieuwen en op te bouwen. Het is geen gesloten erfgoed dat aan een bepaalde groep ter bewaking in bewaring is gegeven. Het betreft veeleer geschenken van de Geest die in het kerkelijk lichaam zijn geïntegreerd, naar het middelpunt, dat Christus is, daar worden naartoe getrokken van waaruit zij in de richting van een evangeliserende impuls worden geleid. Een duidelijk teken van de authenticiteit van een charisma is zijn kerkelijk karakter. Zijn vermogen op harmonieuze wijze te integreren in het leven van het heilig volk van God, voor het welzijn van een ieder. Iets authentiek nieuws dat door de Geest tot stand is gebracht, hoeft geen schaduw te werpen over andere spiritualiteiten en gaven om zichzelf te bevestigen. Hoe meer een charisma zijn blik zal richten op het hart van het evangelie, des te meer zal het beoefenen ervan kerkelijk zijn. Het is in de gemeenschap, ook al kost dat moeite, dat een charisma zich als authentiek en mysterieus vruchtbaar openbaart. Wanneer de kerk deze uitdaging aanneemt, kan zij een voorbeeld voor de vrede in de wereld zijn. De verschillen tussen personen en gemeenschappen zijn soms moeilijk, maar de Heilige Geest, die deze diversiteit opwekt, kan uit alles iets goeds halen en het veranderen in evangelische dynamiek. Die werkt door aantrekkingskracht. Diversiteit moet steeds met de hulp van de Heilige Geest worden verzoend. Enkel Hij kan diversiteit, pluraliteit, veelvuldigheid opwekken en tegelijkertijd eenheid tot stand brengen. Wanneer we daarentegen diversiteit willen en ons in particularismen, in onze exclusivismen opsluiten, veroorzaken wij scheiding. En wanneer wij anderzijds met onze menselijke plannen eenheid willen opbouwen, dringen wij uiteindelijk uniformiteit en homologatie op. Dit alles helpt de zending van de kerk niet. Onderdeel 7. Cultuur, denken en opvoeding. De verkondiging aan de cultuur houdt ook een verkondiging in aan de professionele, wetenschappelijke en academische culturen. Het betreft de ontmoeting tussen geloof, reden en wetenschappen, die erop gericht is een nieuw discours te ontwikkelen over geloofwaardigheid. Een originele apologetiek die de voorwaarden helpt scheppen, opdat door allen naar het evangelie wordt geluisterd. Wanneer enkele categorieën van de reden en de wetenschappen in de verkondiging van het evangelie worden opgenomen, dan worden diezelfde categorieën instrumenten van evangelisatie. Het is het water dat in wijn is veranderd. Dat is wat, wanneer het eenmaal is aangenomen, niet enkel wordt verlost, maar instrument wordt van de Geest om de wereld te verlossen en te vernieuwen. Aangezien de zorg van een verkondiger van het evangelie om iedere persoon te bereiken niet voldoende is, en men het evangelie ook verkondigt aan de culturen in hun geheel, heeft de theologie, niet enkel de pastoraal theologie, in dialoog met andere wetenschappen en menselijke ervaringen een aanzienlijk belang om te bedenken hoe men het aanbod van het evangelie, de verscheidenheid aan culturele contexten en ontvangers kan doen bereiken. Bij haar verplichting tot evangelisatie waardeert en bemoedigt de kerk het charisma van de theologen en hun inspanning in het theologisch onderzoek, dat de dialoog met de wereld van cultuur en wetenschap bevordert. Ik doe een beroep op de theologen deze dienst te verrichten als deel van de heilszending van de kerk. Maar het is noodzakelijk dat hun hiervoor het evangeliserende doel van de kerk en de theologie zelf ter harte gaat en zij zich niet tevreden stellen met een studeerkamertheologie. De universiteiten zijn een bevoorrechte omgeving om over deze plicht tot evangelisatie interdisciplinair en geïntegreerd na te denken en dit te ontwikkelen. De katholieke scholen, die steeds meer hun opvoedende taak trachten te verbinden met de uitdrukkelijke verkondiging van het evangelie, vormen een zeer waardevolle bijdrage aan de evangelisatie van de cultuur, ook in landen en steden waar een ongunstige situatie ons ertoe aanzet creativiteit te gebruiken om de juiste trajecten te vinden. Thank you. Puntje 2 onder het derde hoofdstuk. De homilie. Laten wij nu naar de verkondiging binnen de liturgie kijken, die door de herders serieus dient te worden benaderd. Ik zal in het bijzonder, en zelfs met een zekere nauwgezetheid, stilstaan bij de homilie en de voorbereiding hiervan, omdat er veel klachten zijn met betrekking tot dit belangrijke dienstwerk en wij onze oren hiervoor niet kunnen sluiten. De homilie is de toetssteen om de nabijheid en het vermogen tot ontmoeting van een herder met zijn volk te beoordelen. Wij weten immers dat de gelovigen er veel waarde aan hechten. En ze hebben vaak te lijden, de gelovigen, omdat zij moeten luisteren, en de gewijde bedienaren, omdat zij moeten preken. En het is bedroevend dat het zo is. De homilie kan werkelijk een intense en gelukkige ervaring van de geest zijn, een troostende ontmoeting met het woord, een voortdurende bron van vernieuwing en groei. Laten wij ons vertrouwen vernieuwen in de verkondiging, dat zich baseert op de overtuiging dat het God is die de anderen wil bereiken door middel van de verkondiger, en dat Hij, God, zijn macht ontplooit middels het menselijke woord. De heilige Paulus spreekt met kracht over de noodzaak om te prediken, omdat de Heer de anderen ook met ons woord heeft willen bereiken. Met het woord heeft onze Heer het hart van de mensen veroverd. Zij kwamen van alle kanten naar hem luisteren. Zij stonden verbaasd, terwijl zij zijn onderricht dronken. Zij hoorden hem tot hen spreken als iemand met gezag. Met het woord brachten de apostelen, die hij had aangesteld, om hem te vergezellen en een door hem uitgezonden te worden om te prediken, zo horen we in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 3, vers 14. Door hem uitgezonden te worden om te prediken aan alle volken binnen de kerk. Onderdeel 1. De liturgische context. Nu is het noodzakelijk eraan te herinneren dat de liturgische verkondiging van het woord van God, vooral in de context van de eucharistische bijeenkomst, niet zozeer een ogenblik van meditatie en catechese is, maar de dialoog van God met zijn volk is. Een dialoog waarbij de wonderwerken van het heil worden verkondigd en de eisen van het verbond voortdurend opnieuw worden voorgehouden. Er is een bijzondere waardering voor de homilie, die voortkomt uit zijn eucharistische context en die elke catechese overstijgt, omdat ze het hoogste moment is van de dialoog tussen God en zijn volk, voorafgaand aan de sacramentele communie. De homilie is een hernemen van de dialoog die reeds is begonnen tussen de Heer en zijn volk. Hij die preekt, moet het hart van zijn gemeenschap herkennen door te zoeken waar het verlangen naar God leeft en brandt, en ook waar deze liefdevolle dialoog werd verstikt of geen vrucht kon dragen. De homilie mag geen voorstelling zijn. Zij beantwoordt niet aan de logica van de middelen van de media, maar zij moet vuur en betekenis verlenen aan de celebratie. Het is iets bijzonders, aangezien het een prediking betreft binnen het raam van een liturgische viering. Dientengevolge moet zij kort zijn en vermijden op een lezing of een les te lijken. De predikant kan in staat zijn de belangstelling van de mensen gedurende een uur levendig te houden. Maar zo wordt zijn woord belangrijker dan de viering van het geloof. Wanneer de homilie te lang duurt, schaadt zij twee kenmerken van de liturgie-viering: de harmonie tussen de delen en het ritme ervan. Indien de homilie plaatsvindt in de context van de liturgie, wordt zij opgenomen als deel van de offerande die men aan de Vader brengt en als bemiddeling van de genade die Christus uitstort in de viering. Deze context zelf vereist dat de verkondiging, de gemeenschap en ook de predikant richt op een gemeenschap met Christus in de Eucharistie, die het leven verandert. Dat vereist dat het woord van de predikant geen buitensporige ruimte inneemt, zodat de Heer meer straalt dan de bedienaar. Een tweede onderdeel: het gesprek van een moeder. Wij hebben gezegd dat het volk van God door de voortdurende werking van de Geest daarin voortdurend zichzelf evangeliseert. Wat houdt deze overtuiging in voor de verkondiger? Het herinnert ons eraan dat de kerk moeder is en tot het volk predikt, zoals een moeder spreekt met haar kind, wetend dat haar kind er vertrouwen in heeft dat wat hem wordt geleerd voor zijn bestwil zal zijn, omdat het weet dat het wordt bemind. Bovendien weet een goede moeder alles te herkennen wat God in haar kind heeft gezaaid. Luistert zij naar zijn zorgen en leert van hem. De geest van liefde die in een gezin heerst, leidt zowel de moeder als het kind in hun dialogen, waar men onderricht en leert, corrigeert en men de goede dingen waardeert. Zo gebeurt dat ook in de homilie. De geest die de evangelies heeft geïnspireerd en die werkzaam is in het volk van God, geeft ook in hoe men moet luisteren naar het geloof van het volk en hoe men moet preken in iedere Eucharistie. De christelijke preek vindt daarom in het hart van de cultuur van een volk een bron van levend water. Het zij om te weten wat zij moet zeggen, het zij om de juiste manier te vinden om het te zeggen. Evenals wij allen het fijn vinden dat men ons in onze moedertaal aanspreekt, zo vinden wij het ook fijn dat men in de preek tot ons spreekt vanuit de moedercultuur, in de moedertaal. En het hart is bereid beter te luisteren. Deze taal is een toonsoort die moed, verademing, kracht en impuls doorgeeft. Deze moederlijk-kerkelijke omgeving, waarin de dialoog van de Heer met zijn volk zich ontwikkelt, moet worden begunstigd en onderhouden door de hartelijke nabijheid van de predikant, de warmte van de toon van zijn stem, de zachtaardigheid van de stijl van zijn zinnen, de vreugde in zijn gebaren. Ook in de gevallen waarin de homilie een beetje saai blijkt, zal zij altijd vruchtbaar zijn, wanneer men deze moederlijk-kerkelijke geest gewaar wordt. Zoals vervelende raadgevingen van een moeder met ter tijd vrucht te dragen in het hart van de kinderen. Men verwondert zich over de middelen die door de Heer worden gebruikt om een gesprek te voeren met zijn volk, om zijn mysterie te openbaren aan allen, om gewone mensen te fascineren door zo verheven en zo veel eisende onderrichtingen. Ik geloof dat het geheim verborgen ligt in die blik van Jezus op zijn volk, die de zwakheden en de fouten te boven gaat. Zo horen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 12, vers 32. Weest niet bevreesd, kleine kudde. Het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Jezus predikt in die geest. Hij zegent, vol van de vreugde in de geest, de Vader die de kleinen aantrekt. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Horen we in hetzelfde evangelie, hoofdstuk 10, vers 21. De Heer vindt werkelijk genoegen erin een gesprek te voeren met zijn volk, en de predikant moet dit genoegen van de Heer zijn volk laten gevoelen. Thank you. Onderdeel 3. Woorden die het hart doen ontbranden. Een dialoog is veel meer dan het communiceren van een waarheid. Hij komt tot stand uit vreugde om te spreken en vanwege het concrete goede dat wordt gecommuniceerd tussen degenen die elkaar beminnen door middel van woorden. Het is een goed dat niet bestaat in dingen, maar in de personen zelf die zich wederzijds aan elkaar geven in de dialoog. De louter moralistische of indoctrinerende verkondiging, en ook die welke verandert in een les exegese, beperken deze communicatie tussen harten die in de homilie wordt gegeven en die een bijna sacramenteel karakter moet hebben. Zo ontstaat dan het geloof door de prediking. En de prediking geschiedt in opdracht van Christus, horen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 17. In de homilie gaat de waarheid gepaard met schoonheid en het goede. Het betreft geen abstracte waarheden of koude syllogismen, omdat men ook de schoonheid van de beelden meedeelt die de Heer gebruikte om de praktijk van het goede te stimuleren. De herinnering van het gelovige volk, evenals die van Maria, moet overblijven vloeien van de wonderdaden van God. Het hart ervan dat openstaat voor de hoop op een vreugdevol en mogelijk in praktijk brengen van de liefde die het is verkondigd, ervaart dat ieder woord in de schrift voor alles gave en pas op de tweede plaats een vereiste is. De uitdaging van een geïncultureerde preek bestaat in het doorgeven van de synthese van de evangelische boodschap en niet van losse ideeën of waarden. Waar jouw synthese is, daar is jouw hart. Het verschil tussen een lichtwerpen op de synthese en een lichtwerpen op ideeën zonder samenhang is hetzelfde als het verschil dat er is tussen de verveling en het ontbranden van het hart. De predikant heeft de zeer mooie en moeilijke zending om harten die elkaar lief hebben te verenigen, dat van de Heer en dat van zijn volk. De dialoog tussen God en zijn volk versterkt verder het verbond tussen hen en verstevigt de liefdesband. Tijdens de homilie zijn de harten van de gelovigen stil en laten hem spreken. De Heer en zijn volk spreken op duizenden manieren direct met elkaar, zonder tussenpersonen. Zij willen echter bij de homilie dat iemand als instrument functioneert en de gevoelens tot uitdrukking brengt, zodat ieder vervolgens kan kiezen hoe hij het gesprek verder zet. Het woord is in wezen bemiddelaar en vereist niet alleen twee gesprekspartners, maar ook een predikant die het als zodanig vertegenwoordigt, ervan overtuigd, zoals we horen in de tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 5, dat wij immers niet onszelf verkondigen, maar Christus Jezus, de Heer. Wij onszelf slechts beschouwen als uw dienaars om Jezus wil. Spreken met het hart houdt in het niet alleen brandend houden, maar ook verlicht door de totaliteit van de openbaring en de weg die het woord van God in de loop van de geschiedenis heeft afgelegd in het hart van de kerk en van ons gelovig volk. De christelijke identiteit, die de omarming van het doopsel is, die de Vader ons als kind heeft gegeven, doet ons als verloren en in Maria bijzonder beminde zonen en dochters verlangen naar de andere omarming, die van de barmhartige Vader, die ons wacht in de heerlijkheid. Ervoor zorgen dat ons volk zich voelt als tussen deze twee omhelzingen is de moeilijke, maar mooie taak van diegene die het evangelie preekt. Puntje 3. De voorbereiding van de prediking. De voorbereiding van de prediking is een zo belangrijke taak dat het past hieraan een lange tijd van studie, gebed, reflectie en pastorale creativiteit te wijden. Met veel liefde wil ik stil blijven staan bij het voorstellen van een weg van voorbereiding voor de homilie. Het zijn aanwijzingen die sommigen vanzelfsprekend kunnen lijken. Maar ik vind het passend deze voor te stellen om te herinneren aan de noodzaak, aan dit kostbaar dienstwerk in het bijzonder tijd te besteden. Sommige pastoors beweren vaak dat dit niet mogelijk is op grond van de zovele verplichtingen die zij moeten nakomen. Ik durf echter te vragen dat men iedere week aan deze taak persoonlijk en gemeenschappelijk voldoende tijd besteedt, ook als men minder tijd zou moeten geven aan andere taken, hoe belangrijk deze ook mogen zijn. Het vertrouwen in de Heilige Geest, die werkzaam is in de prediking, is niet louter passief, maar actief en creatief. Het houdt in zich aan te bieden als instrument, met alle eigen vermogens, opdat zij door God kunnen worden gebruikt. Een predikant die zich niet voorbereidt, is niet spiritueel, is oneerlijk en onverantwoordelijk ten opzichte van de gaven die hij heeft ontvangen. Onderdeel 1. De eredienst van de waarheid. De eerste stap na de aanroeping van de Heilige Geest is alle aandacht te schenken aan de Bijbeltekst, die het fundament moet zijn van de prediking. Wanneer men erbij stilstaat en tracht te begrijpen wat de boodschap is van een tekst, verricht men de eredienst van de waarheid. Het is de nederigheid van het hart die erkent dat het woord ons altijd overstijgt. Dat wij geen heer en meester, maar bewaarders, herauten, dienaren zijn. Deze instelling van nederige en verwonderde verering van het woord komt tot uitdrukking in het blijven stilstaan bij de bestudering ervan met de grootste aandacht en een heilige vrees om het te manipuleren. Om een Bijbeltekst te interpreteren is geduld nodig. Moet men iedere onrust afleggen en daaraan tijd, belangstelling en belangeloze toewijding geven. Men moet welke zorg dan ook die ons kwelt opzij zetten om in een andere omgeving van kalme aandacht binnen te treden. Het is niet de moeite waard om zich aan de lectuur van een Bijbeltekst te wijden als men snelle, gemakkelijke of directe resultaten wenst. Daarom vraagt de voorbereiding van de prediking om liefde. Men wijdt belangeloos en zonder haast alleen maar tijd aan dingen en personen die men lief heeft. En hier gaat het erom God te beminnen, die heeft willen spreken. Uitgaande van die liefde kan men daaraan alle noodzakelijke tijd besteden met de houding van de leerling. Spreek, Yahweh, uw dienaar luistert. Zoals wij horen in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 3, vers 9. Voor alles is het noodzakelijk er zeker van te zijn dat wij de betekenis van de woorden die wij lezen juist begrijpen. Ik wil aandringen op iets dat mij vanzelfsprekend lijkt, maar dat men niet altijd voor ogen houdt. De Bijbeltekst die wij bestuderen is 2000 of 3000 jaar oud. De taal ervan is zeer verschillend van die wij vandaag gebruiken. Hoezeer wij ook denken de woorden te begrijpen die in onze taal zijn vertaald, dit betekent nog niet dat wij op de juiste wijze begrijpen wat de gewijde schrijver wilde uitdrukken. De verschillende middelen die de literaire analyse biedt, zijn bekend. Aandacht schenken aan de woorden die worden herhaald of sterk op de voorgrond treden. De structuur en de eigen dynamiek van een tekst herkennen. Rekening houden met de plaats die de personages innemen enzovoort. Maar het doel is niet alle kleine details van een tekst te begrijpen. Het belangrijkste is te ontdekken wat de voornaamste boodschap is, wat structuur en eenheid geeft aan de tekst. Wanneer de predikant deze inspanning niet doet, is het mogelijk dat ook zijn prediking geen eenheid en ordening heeft. Zijn betoog zal enkel een som van verschillende onsamenhangende ideeën zijn, die er niet in zullen slagen de anderen in beweging te brengen. De kernboodschap is die welke de auteur op de eerste plaats heeft willen doorgeven. Hetgeen impliceert niet alleen een idee te herkennen, maar ook het effect dat die auteur tot stand heeft willen brengen. Wanneer een tekst is geschreven om te troosten, dan zou hij niet moeten worden gebruikt om fouten te corrigeren. Wanneer hij is geschreven om aan te sporen, dan zou hij niet moeten worden gebruikt om te onderrichten. Wanneer hij is geschreven om iets over God te onderrichten, dan zou hij niet moeten worden gebruikt om verschillende theologische ideeën uit te leggen. Wanneer hij is geschreven om de lofprijzing of de missionaire taak te motiveren, laten wij hem dan niet gebruiken om te informeren omtrent de laatste berichten. Zeker, om de betekenis van de kernboodschap van een tekst juist te begrijpen, is het noodzakelijk hem in verband te brengen met het onderricht van de gehele Bijbel, zoals dat wordt doorgegeven door de kerk. Dit is een belangrijk principe van de Bijbelinterpretatie, dat rekening houdt met het feit dat de Heilige Geest niet enkel een deel, maar heel de Bijbel heeft geïnspireerd, en dat het volk in enkele kwesties op grond van ervaring is gegroeid in zijn begrip van de wil van God. Zo vermijdt men verkeerde of onvolledige interpretaties die ander onderricht van de schrift zelf tegenspreken. Maar dit betekent niet het afzwakken van het eigen en specifieke accent van de tekst waarover men moet preken. Een van de gebreken van een saaie en inefficiënte preek is nu juist niet in staat te zijn de eigen kracht van de verkondigde tekst over te brengen. Onderdeel 2. De verpersoonlijking van het woord. De predikant moet als eerste een grote persoonlijke vertrouwdheid met het woord van God ontwikkelen. Het is voor hem niet voldoende het taalkundige of exegetische aspecten daarvan te kennen, wat ook noodzakelijk is. Het is voor hem nodig met een volgzaam en biddend hart tot het woord te naderen, opdat dit tot in de grond van zijn gedachten en gevoelens doordringt en in hem een nieuwe mentaliteit verwekt. Het doet ons goed iedere dag, iedere zondag, ons vuur te hernieuwen bij het voorbereiden van de homilie en te controleren of in ons de liefde voor het woord dat wij verkondigen groeit. Het is niet goed te vergeten dat de grotere of kleinere heiligheid van de bedienaar in feite de verkondiging van het woord beïnvloedt. Zoals de heilige apostel Paulus zegt in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 4. Wij spreken daarom ook niet om bij de mensen in de gunst te komen, maar enkel om te behagen aan God die ons hart toetst. Wanneer dit verlangen in ons leeft om als eersten te luisteren naar het woord dat wij preken, dan zal dit op de een of andere wijze overslaan op het volk van God. Want de mond spreekt waar het hart van overloopt, horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 12, vers 34. De lezingen van de zondag zullen in heel hun luister weer klinken in het hart van het volk, indien zij op de eerste plaats zo hebben weer klonken in het hart van de herder. Jezus raakte geagiteerd ten overstaan van die vermeende, voor anderen zeer veel eisende meesters die het woord van God onderrichten, maar zich daardoor niet lieten verlichten. Zo horen we in het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 23, vers 4. Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken. De apostel Jacobus spoorde aan in zijn brief, hoofdstuk 3, vers 1, Broeders, laat niet zovelen onder u leraars zijn. Gij weet toch dat wij er alleen maar strenger om geoordeeld zullen worden. Ieder die wil prediken, moet eerst bereid zijn zich door het woord te laten raken en het vlees te laten worden in zijn concrete bestaan. Op deze wijze zal de prediking bestaan in de zo intense en vruchtbare activiteit van meedelen aan de anderen hetgeen men heeft overwogen. Vanwege dit alles moet men, alvorens concreet voor te bereiden wat men in de prediking zal zeggen, aanvaarden dat men door het woord dat anderen zal raken, eerst zelf wordt geraakt, omdat het een levend en doeltreffend woord is, dat als een zwaard doordringt tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg, en de bedoelingen en de gedachten van de mens ontleed. Dat horen we in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12. Dit heeft een pastoraal belang. Ook in deze tijd geven de mensen er de voorkeur aan naar getuigen te luisteren. Zij dorsten naar authenticiteit. Zij vragen om verkondigers van het evangelie die hun spreken over een God die zij kennen en hun vertrouwd is, alsof zij de onzichtbare zagen. Er wordt van ons niet gevraagd vlekkeloos te zijn, maar veeleer dat wij altijd groeien. dat wij het diepe verlangen hebben te vorderen op de weg van het evangelie en de moed niet te verliezen. Het is beslist noodzakelijk dat de predikant de zekerheid heeft dat God hem bemint, dat Jezus Christus hem heeft gered, dat zijn liefde altijd het laatste woord heeft. Ten overstaan van zoveel schoonheid zal hij zeer vaak ervaren dat zijn leven niet ten volle eer daaraan bewijst en oprecht verlangen beter te beantwoorden aan een zo grote liefde. Maar als hij niet zal stilhouden om te luisteren naar het woord met een oprechte openheid, als hij het niet toelaat dat het hem raakt, hem ter discussie stelt, hem aanspoort, hem wakker schudt, als hij geen tijd gebruikt om met het woord te bidden, dan zal hij een valse profeet zijn, een bedrieger of een ijdele charlatan. In ieder geval zal hij, uitgaande van het erkennen van zijn armoede en met het verlangen zich meer te engageren, altijd Jezus Christus kunnen geven, met de woorden van Petrus. Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. Een zin uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 3, vers 6. De Heer wil ons gebruiken als levende, vrije en creatieve wezens, die zich laten doordringen door zijn woord, alvorens het door te geven. Zijn boodschap moet werkelijk door de predikant heen gaan, maar niet enkel via de rede, maar door bezit te nemen van heel zijn wezen. De Heilige Geest, die het woord heeft geïnspireerd, is Hij die vandaag de dag, net zo goed als bij het begin van de kerk, werkt in ieder die evangeliseert en zich daarbij door hem laat bezitten en leiden. Hij is het die hun de woorden ingeeft, die zij uit zichzelf niet zouden weten te vinden. Onderdeel 3. De geestelijke lezing. Er bestaat een concrete manier om te luisteren naar hetgeen de Heer ons in zijn woord wil zeggen en om ons door zijn geest te laten veranderen. Dat is wat wij Lectio Divina noemen. Zij bestaat in het lezen van het woord van God binnen een gebedsmoment om het mogelijk te maken ons erdoor te laten verlichten en vernieuwen. Dit biddend lezen van de Bijbel staat niet los van de studie die de predikant doet om de kernboodschap van de tekst te vinden. Integendeel, het moet daarvan uitgaan om te trachten te ontdekken wat diezelfde boodschap voor zijn leven betekent. De geestelijke lezing van een tekst moet uitgaan van de letterlijke betekenis ervan. Anders zal men de tekst gemakkelijk laten zeggen wat gelegen komt, wat dient om eigen beslissingen te bevestigen, wat past in eigen geestelijke schema's. Dit zou uiteindelijk betekenen dat men ten eigen voordele gebruik maakt van iets heiligs en deze verwarring overdraagt op het volk van God. Men mag nooit vergeten dat soms de Satan zelf zich vermomt als een engel van het licht. Zo horen we de heilige apostel Paulus zeggen in zijn tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, vers 14. In tegenwoordigheid van God is het bij een rustig lezen van de tekst goed om bijvoorbeeld te vragen: Heer, wat zegt deze tekst mij? Wat wilt u met deze boodschap aan mijn leven veranderen? Wat stoort mij in deze tekst? Waarom interesseert mij dit niet? Of wat bevalt mij? Wat stimuleert mij in dit woord? Wat trekt mij aan? Waarom trekt het mij aan? Wanneer men tracht te luisteren naar de Heer, dan is het normaal bekoringen te ervaren. Eén daarvan is eenvoudigweg zich verstoord of bezwaard te weten en zich in zichzelf op te sluiten. Een andere, zeer gewone verleiding is beginnen te denken aan wat de tekst tegen de ander zegt, om hem niet te hoeven toepassen op het eigen leven. Het gebeurt ook dat iemand excuses begint te zoeken, die het hem mogelijk maken de specifieke boodschap van een tekst aan te lengen. Een andere keer denken wij dat God van ons te grote beslissing vraagt, die wij nog niet in staat zijn te nemen. Dit brengt veel mensen ertoe de vreugde van de ontmoeting met het woord te verliezen. Maar dit zou betekenen te vergeten dat niemand geduldiger is dan God, de Vader. Dat niemand begrijpt en weet te wachten zoals Hij. Hij nodigt altijd ertoe uit om steeds een stap verder te gaan, maar vraagt geen volledig antwoord wanneer wij nog niet het traject dat het mogelijk maakt, hebben afgelegd. Hij wenst eenvoudigweg dat wij met oprechtheid naar ons bestaan kijken en het zonder bedrog hem onder ogen brengen. Dat wij bereid zijn te blijven groeien en dat wij aan hem vragen wat wij nog niet kunnen verkrijgen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, geschreven door Paus Franciscus. Een volgende keer gaan we verder met het derde hoofdstuk, meer bepaald over het onderdeel van de voorbereiding van de prediking. En ontdekken we nog twee punten die de paus op deze wijze aan ons wil aanreiken. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.